Ik denk dat, net als iedereen, ben ik best wel overvallen, ook door deze pandemie. En in het begin zei ik ook, was ik een van de optimisten, zeg maar, om te zeggen van nou, het zal allemaal wel meevallen. Dus nee, zo groot hadden wij hem ook niet verwacht. We weten al wel een hele tijd dat er een hele lage capaciteit is op de IC. En dat heeft natuurlijk in Nederland ook zo zijn historie. Dus we weten ook wel dat we een soort noodscenario's hebben. Die liggen er wel. Maar op deze schaal hadden wij daar ook geen rekening mee gehouden. En ook zeg maar de impact die het heeft gehad. Dat is denk ik niet alleen op de zorg, maar op ons hele sociale en werkende leven. Dat is wel, dat was voor ons ook wel echt verrassend, zeg maar.
Ja. Je hoort Femke Veenstra, architect en partner van architectenbureau Gortemaker Alga Veenstra. En mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en spreek vandaag met Femke over de uitbraak van het coronavirus in relatie tot hoe we de zorg in Nederland ingericht hebben. En ik spreek ook met haar over de zorg in Nederland in wat bredere zin. Bij deze wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. AGC levert alle denkbare type glas voor zowel exterieur als interieur en zet sterk in op circulair bouwen. Steeds meer producten van AGC zijn cradle-to-cradle gecertificeerd, ook complexer gelaagd glas. En dat helpt dan bijvoorbeeld bij het behalen van een hogere BREEAM score in een gebouwontwerp. Femke, laten we beginnen met verder te praten over de uitbraak van het coronavirus, COVID-19. In de afgelopen maanden is ons allemaal heel duidelijk geworden dat we in Nederland ten opzichte van andere landen relatief weinig plekken op onze intensive cares hadden. Hoe is dat zo ontstaan in Nederland?
Nou, je ziet in Nederland überhaupt een behoorlijke terugname in de lichtduur, zeg maar, van mensen in het ziekenhuis. Dus wij hebben echt die lichtduur in het ziekenhuis, ook op de algemene afdelingen, gewoon behoorlijk teruggebracht. En dat hebben we meer gedaan, denk ik, dan in landen om ons heen. Wij zijn er eigenlijk al, misschien zou je kunnen zeggen, een soort van stapje verder in. Je ziet dat namelijk ook wel in landen om ons heen wel meer gebeuren. En dat is eigenlijk ook op de IC's en eigenlijk ook op de kinderafdelingen gebeurd. Hè? En daar zijn we best wel drastisch gedaald, zeg maar, naar het aantal bedden. En hebben eigenlijk alle overcapaciteit hebben er gewoon uitgehaald, omdat dat natuurlijk geld kost. Je moet mensen ervoor opleiden. Dus we hebben eigenlijk altijd gezegd van nou, weet je, we hebben die capaciteit niet nodig. Dus we kunnen dat behoorlijk terug, waar in andere landen er een soort overcapaciteit is die niet gebruikt wordt, die niet ingezet wordt in de normale situaties. Of waar iemand misschien wat sneller naar de IC zal gaan dan bij ons in Nederland. We hebben natuurlijk ook heel hoog opgeleid personeel. Dus ook op andere afdelingen kunnen mensen gewoon toch vaak wat langer alweer sneller naar een gewone afdeling. Omdat we gewoon echt heel goed personeel hebben. Zie je dat wij gewoon kleinere IC-afdelingen hebben. En eigenlijk is dat zeg maar de hele basis. En je weet dan eigenlijk, van tevoren schat je niet in dat zoiets kan gebeuren. Maar wat ik zelf, nou ja, er zijn een soort twee voordelen geweest van deze hele crisis. Dat is enerzijds het weer, hè? Dus dat we allemaal naar buiten konden. Waardoor ik denk dat de besmettingen ook minder heftig zijn geweest. Maar ook dat we allemaal toch nog, weet je, het gevoel hadden dat we niet opgesloten zaten. Dat is enerzijds. Anderzijds is een groot voordeel geweest, denk ik, of het grootste voordeel van de hele crisis, dat kinderen niet geraakt werden. Want als dat gebeurd had op de kinderafdeling, hebben we namelijk ook echt een behoorlijk minimaal aantal bedden. En dan hadden we daar ook nog wel een behoorlijk groot probleem gekregen. Dus ja, we hebben minder IC-bedden dan veel landen om ons heen.
Ja,
ja, puur dus, alleen daarvoor.
Ja, en op zich het terugdringen van die lichtduur heeft natuurlijk een belangrijk gezondheidseffect. Dat zie je nu natuurlijk ook in de cijfers van hoe langer mensen op de IC's liggen, hoe langer ook het herstelproces is. Ja. Dus er is ook heel veel logica.
Er is heel veel voor te zeggen om zeg maar langer te herstellen in je eigen omgeving. Omdat mensen dan toch meer gestimuleerd worden om weer mee te gaan doen zeg maar, in het normale dagelijks leven. We zien het heel vaak als een soort van dat we denken van nou, het is een soort uit de nood van het geld geboren. Dat is natuurlijk ook een aspect, maar een ander aspect is wel omdat we mensen dan wel weer sneller weer in hun normale dagelijkse ritme krijgen. En waar je nu ook van ziet, zeg maar, als mensen gewoon echt lang liggen, ja, dat het effect gigantisch is, zeg maar. Dus ja. Dat je heel hard achteruit gaat en het herstel, de herstelperiode nog veel langer wordt. Dus aan de ene zijde, weet je, is dat een goede. Maar goed, we moeten voor de toekomst nu wel bedenken van, is dit een werkbare situatie nu? Of moeten we nu toch nou ja, nog aan andere oplossingen gaan denken.
Precies, want de pandemie lijkt dan voor het moment redelijk onder controle. Maar er wordt gevreesd voor een nieuwe uitbraak, misschien al in het najaar. In Peking hebben we net een kleine uitbraak weer gehad. En als je kijkt naar de afgelopen decennia, dan hebben we natuurlijk ook uitbraken gehad van SARS, van MERS. Wel virussen die enigszins verwant zijn aan COVID-19. Moeten we toch ons voorbereiden op die volgende uitbraak en hoe gaan we dat doen?
Ja, het is, weet je, eigenlijk hebben we door ons hele, door de eeuwen heen altijd wel uitbraken gehad, hè, van bepaalde ziektes, Spaanse griep, we hebben natuurlijk wel meer. Maar mensen reizen nu gewoon simpelweg meer, dus mensen vliegen de hele wereld over, dus we verspreiden het ook gewoon veel makkelijker. Waar het vroeger veel meer, op één plek bleef, is het nu iets wat zich heel makkelijk verspreidt. Waardoor je ziet dat het, je ziet het hier aan, het is meteen eigenlijk overal en je houdt het eigenlijk niet tegen. Naar de toekomst toe moeten we daar wel iets mee. En er zijn een aantal scenario's te schetsen, vanuit de kant van het ziekenhuis of de verpleeghuiszorg. Want die moeten we echt niet vergeten, dat we daar ook naar oplossingen moeten gaan zoeken.
Klopt.
Dat je kan zeggen moet niet bijna elk bed als IC-bed uitgevoerd kunnen worden. Dat zou een oplossing kunnen zijn, hè?
Zo radicaal.
Dat is wel radicaal, maar dat zou wel een oplossing bieden. Dan moet je nog steeds goed nadenken over hoe je zo'n afdeling opkomt en hoe je mensen daar snel in, hè? Want dat zie je nu, hè? Bijvoorbeeld hier het Franciscus in Rotterdam, zie je dat alles door één ingang naar binnen moet en dat daar de grote problemen. Dus dan zie je dat alle andere specialismes, dat die stil komen te liggen, omdat eigenlijk alles voor die IC voorgaat. En de besmettingsgevaar dan heel groot wordt. Waardoor je eigenlijk, als je dat nu veel meer zou scheiden van elkaar, het ene, het polyklinische, met de spoed en de bedden, als je dat meer scheidt, dat je daar misschien ook een oplossing in kan vinden. Maar het is radicaal, maar ik denk dat het uitrusten van alle bedden als een IC-bed, dat daar wel een oplossing in zou kunnen liggen. Of een bepaald deel van het ziekenhuis kunnen afsluiten voor de rest van het ziekenhuis. Dus een deel van het verpleeghuis, of een deel van het beddenhuis af kunnen sluiten, waardoor je daardoor daar een deel van dit soort patiënten kan opvangen.
Ja, dus toch op een andere manier nadenken over hoe zo'n ziekenhuis flexibeler eigenlijk ingedeeld en bereikbaar wordt.
Ja, je moet heel goed nadenken over de stromen. Je moet heel goed nadenken over hoe komen mensen binnen. En wat kan ik dan afsluiten, hè, voor de rest van het ziekenhuis? En hoe kan ik dan de rest van het ziekenhuis op, natuurlijk met bepaalde... Je moet daar wel regels voor afspreken, hè, want je moet nog steeds niet alle patiënten dan maar boven op elkaar zetten. Maar hoe kan ik die dan toch op een bepaalde manier nog gewoon gebruiken?
Samen met Interflow hebben jullie ook een voorstel ontwikkeld voor tijdelijke IC's. Ja, kun je daar wat meer over vertellen? Wat hebben jullie bedacht?
Ja, dat was dus wel echt ook in de hele pandemie. Dus dat had wel echt te maken met hoe kun je nou zo snel mogelijk opschalen in die IC-bedden. En daar hadden we een systeem voor bedacht dat het eigenlijk een unit was van 10 bedden. Die allemaal eigenlijk op onderdruk stonden. Dus je krijgt geen aparte kamers, maar iedereen ligt eigenlijk op één hele unit van 10 bedden. Met een verpleegpost erbij. En door die helemaal op onderdruk te zetten, kunnen verpleegsters gewoon continu ook hun eigen kleding aanhouden, of de beschermende kleding aanhouden. En eigenlijk alle patiënten op die manier verzorgen. Dan hoeven ze niet elke keer alles uit, aan. En eigenlijk kon je dat. Het was een soort van modulair systeem, wat je heel snel in een nabijgelegen sporthal of in een nabijgelegen op kon bouwen. Waardoor je heel snel eigenlijk bij kan schakelen. We merken nu natuurlijk dat de pandemie gelukkig in Nederland afneemt. Maar we merken wel dat er vraag is naar kunnen we dat op een of andere manier klaar hebben staan? En dat is bijvoorbeeld vanuit Frankrijk ook vragen die we daarover krijgen. En zodat je een soort voorbereid een systeem klaar hebt staan, wat heel snel geproduceerd kan worden. Binnen een week of drie kunnen we dat produceren en neerzetten.
Ja, precies. Ja. En die voorbereidingen daarvoor gaan dus wel door, ook om
dat
klaar te hebben staan.
Ja, we zijn nog steeds bezig om dat in ieder geval helemaal uit te engineeren en uit te bedenken. En zodat dat dan eigenlijk als systeem een soort van klaar ligt om binnen 3 weken dan te hebben ingericht.
Ja, heel goed. En net als iedere organisatie in Nederland hebben jullie als architectenbureau natuurlijk ook flink last gehad van deze coronacrisis. Kun je iets vertellen over hoe jullie, toen dit virus eigenlijk uitbrak in Nederland, hoe jullie daarmee om zijn gegaan?
Ja, nee, tuurlijk. Als bedrijf heb je er ook last van. We hebben eigenlijk heel snel gezegd dat de mensen vanuit Brabant thuis mochten blijven om zeg maar zo de verspreiding op het bureau en in het openbaar vervoer een soort van te voorkomen. Nou, gelukkig heeft niemand het gekregen, maar toch is dat fijn om dan iedereen... Dus die hebben we eigenlijk meteen thuis laten werken. En daarna, een paar weken daarna, ja, was het toch wel heel duidelijk dat eigenlijk iedereen gewoon thuis zou moeten werken. En dat was bij ons heel snel mogelijk, want wij werken al op digitale systemen dat ze gewoon eigenlijk thuis in kunnen loggen op hun eigen computer op het bureau. Dus dat was heel snel, 60 man zat heel snel thuis. We hebben eigenlijk, omdat we veel in het buitenland werken, ook in het verre buitenland, zijn we eigenlijk al heel erg gewend om met teams videocalls te doen. Dus dat was eigenlijk zo uitgerold. Iedereen zat binnen een dag op Teams en was met elkaar in gesprek en hebben naar onze opdrachtgevers gecommuniceerd dat wij gewoon verder gingen. Ik merkte wel in die eerste twee weken dat opdrachtgevers best wel een beetje, ook wel dachten van, nou weet je, we leggen het even stil en dan pakken we het daarna wel weer op. Dus in die eerste twee weken kregen we wel veel berichten van, nou we wachten even. Maar na twee weken was het, ja, merkte je wel dat het in de hele maatschappij wel een beetje duidelijk werd dat het natuurlijk langer ging duren en dat het niet zomaar klaar was. En dat als we nu stil zouden komen te liggen, dat we echt op achterstand van een half jaar tot een jaar zouden komen. En toen kregen we alle telefoontjes van opdrachtgevers eigenlijk weer van, we willen toch verder. De acquisitie werd weer volledig opgepakt.
Ja.
Dus wij hebben eigenlijk de afgelopen periode heel veel acquisities ook gewonnen en meteen ook gestart. Dus sommige opdrachtgevers, nieuwe opdrachtgevers, hebben niet eens live nog ontmoet, maar wel via digitale. Wat heel erg leuk is en dat er toch zoveel vertrouwen is daarin. En ja, we hebben nog steeds 60 mensen die in principe thuis kunnen werken. Maar langzaamaan komen er wel meer mensen op bureau. En dat is ook wel weer prettig.
Ja.
En we hebben daar een soort systeem voor dat je kan aangeven wanneer je wil komen. En 25 is nu de max. Dus zo werken we nu.
Ja, precies. En hoe vond je het, het in het ontwerpproces? Het traditionele beeld is toch een beetje dat je als architect dan met je team rond een tafel zit te schetsen, overleggen. Hoe ging dat nu?
Nou, wij deden dat via PDF's en dan zetten we het op het scherm, schermdelen, en dan schetsen we daar gewoon overheen. Dat is eigenlijk hoe we het nu doen en dat werkt heel erg goed. En zo doen we het ook met opdrachtgevers. We hebben hele workshops op een digitale manier gedaan. En dat ging van sommige Minecraft-achtige dingen tot... wij gebruiken natuurlijk Revit, dus je kan heel snel met... we hebben Enscape om virtueel eigenlijk door ons gebouw heen te lopen.
Precies.
En dat doen we nu met de mensen thuis, zeg maar, gewoon op het scherm met het scherm delen. En dan lopen wij er virtueel doorheen en dan kijken mensen mee. En dat is eigenlijk hoe we ontwerpen. En ja, wat ik zeg over PDF met schetsen. Ja, dus het is niet meer de schetsrol, maar het is nu gewoon over de PDF heen schetsen.
Precies,
en dat werkt heel erg goed. Ja, ja,
dus interessant om te horen. Ja. Het is wel een transitie, zeg. Ja.
Het is echt een behoorlijke transitie. En je merkt ook wel dat... ik vond het vooral persoonlijk ook wel heftig. Want ik zat op een gegeven moment ineens van 7:00 ochtends tot 9:00 avonds met een koptelefoon in mijn keuken. Elke keer alle teams overleggen. Het was echt van teams in teams. En dan hoorde ik mensen van, ja, ik ben even een wandelingetje buiten. En dan dacht ik heb nog geen daglicht gezien vandaag. Nee. Maar dus het was best wel intensief. Nu merk ik dat we weer langzaam toch weer naar opdrachtgevers ook wel weer toe gaan. Het wordt nu wel weer iets rustiger. Maar ik denk hiermee is de wereld wel veranderd. En ik merk wel dat mensen meer vertrouwen hebben gekregen in het, zeg maar, het overleg via het digitale overleg. En ik denk dat we dit ook echt wel meer gaan inzetten.
Ja, want het heeft natuurlijk wel echt efficiëntievoordelen.
Het heeft echt efficiëntievoordelen. Ja. En dat is wel... Ik merkte altijd dat het bij opdrachtgevers en bij sommige collega's ook best wel... Dat je zei van, kunnen we het niet even via... En dat er altijd een beetje weerstand was. Of in ieder geval van, ja, hoe gaan we dat dan doen? En dan zien we elkaar niet echt. Dat is toch handiger. En voor sommige dingen is het ook handiger om met elkaar om een tafel te zitten. Maar voor heel veel dingen is dit eigenlijk prima. En we hoeven niet de hele dag in die auto te zitten.
Nee,
dat
precies.
Dat is echt fijn. Ja. Ja.
Ja. Ja. Nou, hopelijk houden we dat vast.
Ja.
Dan wil ik kort inzoomen op jouw loopbaan tot nu toe. Ik ben benieuwd, heb je altijd al architect willen worden, Femke?
Ja. Ja, ik was, als mijn moeder vroeger aan mij vroeg van, wat wil je voor je verjaardag? Dan zei ik altijd een nieuwe kamer. En moet ik misschien heel even uitleggen, want wat ik dan deed, dan mocht ik zeg maar een soort collage maken met kleuren en materialen. Dan mocht ik bij de IKEA mocht ik nieuwe gordijntjes en dingen uitkiezen. En dan kon ik mijn hele kamer, dan schilderde moeder heel mijn kamer vormen. En dan werden er nieuwe gordijntjes en dan gingen de meubeltjes anders neergezet worden. En ja, ik vond dat altijd het allerleukste om te doen. Dus dat was mijn grootste cadeau. Dus daar is het wel een beetje uit geboren, ja.
Grappig, dat zat er heel vroeg in.
Dat zat er echt wel heel vroeg in, ja. Ja, en ik was altijd wel echt zo'n tekenkind, weet je. Wat de hele dag zat te tekenen. Dus het zat er echt wel al heel vroeg in.
Boeiend, ja. Ik merk dat ook in jouw karakter wel, denk ik. Je hebt aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam gestudeerd. Dat is natuurlijk werken en studeren tegelijkertijd. Hoe heb je dat ervaren?
Ja, ik vond het echt een hele leuke tijd. Maar wel ongelooflijk intensief natuurlijk. Voor de academie moet je wel echt je sociale leven even een paar jaar op een laag pitje zetten. Dat is wel echt, dat zegt iedereen, maar dat is ook echt daadwerkelijk wel zo. Maar ik vond het wel, ik merkte ook wel dat ik dacht van ja, ik heb nu de vrijheid om echt gewoon te doen wat ik wil, zeg maar. Waar je in projecten natuurlijk toch aan bepaalde budgetten, planningen, dat soort dingen, ideeën vastzit, programma's. Was het op de academie, kon je natuurlijk heel erg je eigen. En dat heeft ook wel dat ik dacht van ja, ik moet gewoon ergens partner worden. Want dan kan ik dat nog steeds een beetje.
Aha, precies.
Ja. Nee. Ik moet een eigen bureau hebben. Ja, ja.
Precies. Nee, dat heb je ook goed geregeld. Want direct na je afstuderen ben je partner geworden in dit bureau. En dan sinds kort een name partner, zoals je dat kan noemen. Ja. Dat was wel echt een wens om.
Ja, ik heb altijd wel gezegd van, ook wel tegen de partners die er toen hier al waren. Ik heb altijd wel gezegd van, nou weet je, ik vind werk leuk, maar ik wil wel op een gegeven moment mijn eigen bureau. Want ik wil wel een koers kunnen varen.
Ja.
En ik denk dat zij dat altijd wel ook onthouden hebben. Dus toen het zover was dat zij dachten van, we moeten eens uit ons. En toen waren we nog wat groter, zeg maar, uit 100 man. Toen, ja, ik denk dat ze wel altijd gedacht hebben van, nou dan die eigen wijze maar. Laten we dan maar die eigen wijze
varen. Ja, precies. Ja. Als we naar het architectenveld kijken, dan zie je wel steeds meer vrouwen als partner binnen de bureaus. Maar het blijft toch op een of andere manier nog een beperkte groep. Heb je een idee waarom dat zo is? Zeggen andere vrouwen niet zo snel van, ik wil partner worden ter zijnde tijd? Of valse bescheidenheid misschien? Ik weet het niet.
Nou, ik denk dat er wel een deel bescheidenheid in zit. Ik denk dat vrouwen wat minder, dat is denk ik door het hele, door de hele maatschappij wel zo, dat we natuurlijk in topfuncties gewoon wel zien dat mannen daar makkelijker, gewoon een beetje makkelijker zeggen van, hey, ik ben er. En dat vrouwen dat iets minder makkelijk doen. En ja, ik zeg wel eens tegen vrienden van mij, we vergeten wel eens dat onze hele maatschappij een soort van op de mannenmanier is ingericht. Hè? En dat begint wel langzaam te veranderen. Maar het is wel zo dat we het eigenlijk altijd op de mannenmanier hebben gedaan. En de vrouwenmanier is gewoon anders. En dat heb ik toen ik hier partner had ook gezegd. Van ja, ik ben anders. Ik ben als persoon anders. Dat in eerste instantie. Hè? Maar goed, een vrouw is ook anders. Weet je, dus ik maak ook andere keuzes en ik breng dingen anders. Tegelijkertijd vind ik het ook een verantwoordelijkheid van vrouwen zelf, zeg maar. Ik ben daar heel erg helder in dat ik denk van, ja, als we als vrouw alleen maar lopen te klagen van, ja, het lukt ons allemaal niet en is een glazen plafond. Ja, dan gaat het ons ook nooit lukken. Dus ik vind het ook echt een verantwoordelijkheid om voor vrouwen zelf te zeggen van, oké, ik wil een kind en ik wil, weet je, thuis allemaal goed geregeld hebben. Maar ik wil ook gewoon een goede functie hebben en ik wil ook gewoon, weet je, de touwtjes in handen hebben. Daar moet je tijd voor maken, daar moet je ruimte voor creëren. Dus ik vind het wel, het is tuurlijk, er is een bepaalde manier waarop wij dingen hebben ingericht in deze maatschappij. Tuurlijk, daar lopen wij misschien tegenaan als vrouw. Maar ik vind ook dat we als vrouw gewoon even, ja, weet je, de rok aan moeten trekken en gewoon zeggen van, we zijn er en we gaan het even regelen hier. Ja. Ja,
precies. En om ons beeld te schetsen, wat voor mannenmanieren zitten er in het veld verweven die vrouwen in de weg zitten?
Ik denk niet eens zoveel. Nee, ik loop eigenlijk vrij weinig tegen dingen aan waarvan ik nou denk, oh ja, daar had ik echt man voor moeten zijn. Nee, als ik op de bouw kom, is het nou niet alsof dan de hele bouwwereld naar me staat te kijken van, oh, daar is een vrouw, weet je. Nee, dat is niet zo. Dat is echt een ouderwetse gedachte, vind ik. En ik vind ook het, naar opdrachtgevers toe en zo. Weet je, wij werken best wel met natuurlijk echte raden van besturen en raden van toezicht. En weet ik. Heb ik ook niet het idee dat die nou naar een vrouw anders kijken dan naar een man. Nee. Dus ik vind het eigenlijk relatief best wel meevallen. Dus dat is eigenlijk best goed nieuws. Dat ik denk van, weet je, het is allemaal niet. Het is niet zo. Nee, ik vind het best wel goed gaan.
Ja, ja, precies. Nee, het is natuurlijk wel ook verweven in onze maatschappij. Zit nog te veel bijvoorbeeld de zorg voor kinderen. Hoe dat georganiseerd wordt. Er wordt toch.
Nee, dat merk je in mijn eigen situatie.
In mijn eigen situatie merk ik toch ook. Er wordt heel snel naar de vrouw gekeken. Terwijl je probeert dat in een moderne manier natuurlijk gelijkwaardig op te lossen.
Ja, en daar zien we in de Scandinavische landen natuurlijk dat ze dat wel beter al gewend zijn. En ik denk dat het in Nederland ook wel steeds beter gaat. Alleen, ja, weet je, vrouwen moeten dan toch vaak leunen nog op. Tenminste, vrouwen eigenlijk moet gewoon een gezin vaak nog leunen op, zeg maar, hoe de BSO is geregeld, hoe de crèche is geregeld, hoe je, zeg maar, ouders en schoonouders kan inzetten. En ja, ik denk dat daar nog wel een winst te halen valt, zeg maar, in de hele crèche en in de BSO, in onze kinderopvang. Dat daar nog wel echt wel iets te halen valt.
Ja.
Want dat is nog wel natuurlijk gewoon, als je om 6:30 niet bij die poort staat, dan word je wel 3 keer gebeld van, joh, waar ben je? En ik zeg ook wel eens van, het zou al helpen als onze kinderen bijvoorbeeld op school gewoon warm eten zouden krijgen. En ik heb daar hele discussies over met mensen dat ze iets hebben van, ja, waarom is dat nodig? Maar dat kan je toch niet bij de scholen neerleggen. Maar ik vind wel dat als we dat goed zouden regelen, zouden ouders ook iets meer speelruimte hebben, zeg maar.
Exact, exact.
En dat helpt echt. En dat vind ik wel, dat het in andere landen beter geregeld is dan hier.
Ja, ik merk het ook, hoor. Dat je, ik moet zelfs om 6:00 er zijn, anders staat mijn kind op straat, bij wijze van spreken. Maar ouders worden heel beperkt ontzorgd.
Heel beperkt, ja. Ja, en nou hebben wij het geluk dat wij heel veel op ouders en schoonouders kunnen leunen. En daar heb je natuurlijk wel dat belletje van, kan die mee eten, want ik ben later, of ik sta in een file, of dat geen probleem is. Maar bij de BSO kan je dat helaas niet doen. En dat vind ik wel echt, nou, dat vind ik wel een probleem. Ik vind dat we dat wel moeten oplossen. Als we echt willen dat iedereen volwaardig daarin mee kan draaien, man of vrouw, hè, maakt niet uit. Dan vind ik dat we dat goed moeten oplossen.
Ja, helder. Dan een stap weer terug naar de zorg. In 2007 wonnen jullie een European Healthcare Award voor het onderzoek onder jouw leiding naar het reactiverend ziekenhuis. Ik stel me dan iets voor als een healing environment met nog wat stappen erbij. Wat was jouw idee?
Nou, het is inderdaad healing environment, maar dan eigenlijk stappen verder. Want healing environment heel erg gaat over hoe kan een omgeving een beetje bijdragen aan je welzijn. Hè? Dus het gaat heel erg over zicht en een prettige omgeving creëren. Wat ik heel vaak vind, dat het dan heel erg over het mooier maken van de omgeving gaat. Gaat reactiverend ziekenhuis echt wel een paar stappen verder in die zin dat het gaat over het actief houden van, zeg maar, patiënten. Vanuit de wetenschap weten we dat in een bed liggen echt heel slecht voor je is. Ik vind het super interessant om echt naar de wetenschappelijke dingen te kijken of naar de wetenschappelijke cijfers te kijken, om die te gebruiken om te zeggen van, ja, jongens, we moeten dit veranderen, want dit gaat niet goed. Zagen we, zeg maar, voor in een bed liggen dat je gewoon, dat je als je 7 dagen in een bed gaat liggen, gaat je conditie met 7 jaar achteruit. Dat is echt heel heftig. Dat gaat echt heel snel. Dus om dat dan weer bij te werken, als je dan na die 7 dagen... En dat is voor jou en mij, is dat dan nog wel te doen, hè? Ik bedoel, wij kunnen dan nog wel weer binnen een aantal maanden, kunnen we dan wel weer redelijk op het niveau gaan. Maar als je natuurlijk wat ouder bent, of je bent, ja, je hebt iets, hè, of je hebt kanker of iets anders, dan is dat bijna niet meer te doen. Dus dan is die 7 dagen, die werken gewoon heel hard door in je hele algehele conditie. En toen dachten we, ja, dat is gewoon niet goed. Dus hoe kunnen we nou mensen in dat ziekenhuis uit dat bed halen? En daar hebben we onderzoek gedaan hoe de ruimtelijke omgeving kan bijdragen aan het, zeg maar, aan het activeren van mensen. Dus waar je in de huidige ziekenhuizen gewoon veel ziet dat mensen eigenlijk alleen hun kamer hebben en hun bed hebben, hè, om tv te kijken, om de verpleegster op te roepen, om je bezoek te ontvangen, om de dokter te spreken, hebben we echt gezegd van, ja, waarom moet dat allemaal om dat bed? Kan je je bezoek niet gewoon in een andere mooie lounge of zo spreken? Waarom kun je je dokter niet gewoon, kun jij niet naar de dokter toe gaan op de afdeling en hem daar spreken? Waarom kun je niet heel dichtbij even naar buiten, zeg maar, hè, naar een soort tuinafdeling of een tuinkamer? En dat hebben we eigenlijk allemaal geïntegreerd in dat reactiverend ziekenhuis, zodat mensen eigenlijk gemotiveerd worden om... Dus je doet alleen maar, in dat bed ga je slapen. En als je heel zwaar ziek bent, dan natuurlijk krijg je meer zorg aan dat bed. Maar voor de rest ga je eigenlijk al zo snel mogelijk om ook de overgang tussen de thuissituatie en de situatie in het ziekenhuis te verkleinen. Omdat je heel vaak ziet dat daar een enorme sprong in zit. Ja. Dus toen mijn moeder in het ziekenhuis lag voor een knieoperatie, toen kwam ik daar naartoe. En toen zei ik van, ja, maar je moet dat bed uit. Ja, nee, maar ja, waar moet ik heen dan, zei ze. Ik zei, ja, dat is een goede vraag, want er is niet zoveel meer, hè, op zo'n afdeling. En waar je in de zorg nu wel steeds meer ziet dat de verpleegkundigen en de fysiotherapeuten en de artsen veel erg bezig zijn om te proberen te motiveren om die patiënt zo snel mogelijk dat bed uit te krijgen, is die omgeving blijft een beetje stilstaan. Die maken wel eigenlijk zo'n beetje 100 jaar hetzelfde. En dat is toch een beetje gek. En we gaan zelfs eigenlijk nog meer die patiënt om dat bed vertroetelen. Want we gaan steeds meer naar dat Amerikaanse systeem. Dat je eigenlijk wat grotere kamers krijgt. En steeds meer om dat bed gaat organiseren. Waardoor die patiënt eigenlijk helemaal dat bed niet meer uit hoeft. En dat is eigenlijk de verkeerde manier.
Ja, zelfs met een iPadje waarin je alles op kan roepen.
Precies. Hè? Ja. Ja, dus dat is de verkeerde manier. Dus we proberen dat om te draaien.
Ja, en kun je dat al in de praktijk brengen?
Ja, dus we hebben daar een onderzoek gedaan, een echt een gebouwd onderzoek. Dus we hebben bij het Duquesnehuis in Zeist hebben we echt een afdeling, zeg maar, met een subsidie die we vanuit RVO kregen, een programma van de RVO. Of, nou, het is eigenlijk geen subsidie, maar een opdracht. Hebben daar een aantal ingrepen gedaan en hebben daar gemeten. Dus daadwerkelijk, zeg maar, het evidence-based design gedaan. Hè? Dus we hebben echt daadwerkelijk gewoon een aantal weken gemeten en gekeken van wat gebeurt er nu. Dat vergeleken met hoe het daarvoor was. En we hebben een afdeling bij de Gelderse Vallei in Ede hebben we nu verbouwd. We zijn bij Rijnstaten, hebben net een afdeling opgeleverd, het reactiverend Rijnstaten. Maar ook in onze nieuwe opdrachten, zoals Alkmaar en ook buiten de grenzen, zeg maar, van Nederland, zijn we bezig met reactiverende afdelingen.
Ja, dus precies. Ja. En kun je wat voorbeelden noemen van wat voor concrete ingrepen doen jullie dan?
Ja, dus de gang bijvoorbeeld. Ik vind altijd de gang een groot probleem, want het is eigenlijk niet meer het domein van de patiënt op dit moment. Het is eigenlijk het domein van de verpleegkundige, de arts, van heel veel karretjes vaak. Hè? Dus er staan heel vaak heel veel karretjes die ze kwijt moeten. En wat we hebben gedaan in dat onderzoek, maar ook daarna, zeg maar, op die andere afdelingen, is de gang er niet meer in de reactiverende Rijnstaat, hebben we bij wijze van spreken eigenlijk geen gangen meer. Dan zijn het veel meer verblijfsplekken die aan elkaar gekoppeld zijn. Maar bijvoorbeeld bij de Gelderse Vallei hebben we echt binnen een huidige situatie iets verbouwd. En daar hebben we echt de gang weer teruggegeven aan de patiënt. Dus we hebben echt met allemaal verschillende plekken gemaakt waar je even met je bezoek een kopje koffie kan drinken, waar je even muziek kan luisteren, waar je even met je iPad kan gaan zitten, waar je even een bezoekje kan brengen aan Zeist, hè? Bijvoorbeeld voor de geriatrieafdeling. Nou, eigenlijk hebben we zo op verschillende plekken hebben we eigenlijk gemaakt dat, ja, dat er dus verschillende manieren van verblijf zijn op die gang. Maar we hebben ook een tuinkamer gemaakt. Dus we hebben een stukje van de gevel eigenlijk naar binnen gezet bij Rijnstaat. Waardoor je eigenlijk een soort van tuinkamer op de afdeling krijgt. En we hebben ook gekeken naar meer plekken voor waar je met je bezoek kan zitten. Dus we hebben een soort nisjes waar je met je bezoek in kan gaan zitten. Maar je hebt ook een afdelingsrestaurant waar je met je bezoek kan gaan zitten. En je hebt een rustruimte. Dus we hebben een rustlounge gemaakt bij Rijnstaten. Waar je dus niet gaat slapen, het middagdutje op je kamer gaat doen. Maar met een muziekje in de rustruimte kan gaan zitten. Want dan ben je alweer bezig om daar naartoe te gaan. Je zit eigenlijk in een soort van stoel. Het is allemaal net anders.
Weet precies, je wel? Ja. En hoe zorg je ervoor dat dan echt... ik kan me voorstellen dat je dat personeel dan daar ook op instrueert enzovoort. Maar ik kan me ook voorstellen bijvoorbeeld een tool als een horloge wat dan stappen telt. Ja. En jou een beetje soort van bij de les helpt.
Nou, het is grappig, want de eerste vraag die natuurlijk, tenminste als we zo'n proces ingaan, het is een proces. Dus wat we doen is, we zeggen altijd van ja, we kunnen, want sommigen bellen ons en dan zeggen ze, kunnen we ook zo'n reactiverend ziekenhuis hier of zo'n afdeling hier krijgen? En dan zeg ik ja, maar het is niet alsof wij een soort van stempel hebben dat we zeggen, oh, nou, we doen een beetje dit en dan is het goed, weet je. Dus het is echt een proces, want het ligt er ook heel erg aan wat voor afdeling. Wat voor patiënt is er? Hoe lang liggen de patiënten er? Wat voor soort zorg wordt er geleverd? Nou, weet je, dus wat we doen is een serie van viertal workshops, zeg maar, met verpleegkundigen, met artsen, met specialisten, met, maar ook facilitair zetten we aan tafel, de hygiënisten zetten we aan tafel, de mensen van de voeding zetten we aan tafel, de mensen van het televisieaanbod zetten we aan tafel.
Zo,
die zetten we allemaal aan tafel, want pas dan kom je verder. Want heel vaak zegt die verpleegkundige, ja, maar we kunnen wel zeggen van het eten wordt geserveerd in een soort restaurant, maar dat kan niet, want die voedingsmensen die zeggen dat ze het naar de kamer, anders weten ze niet wie die gegeten heeft.
Ja.
En dan zeg ik meteen tegen die mensen, is dat zo? Nou, het kan wel anders, weet je. Dus je moet ze echt met elkaar. En het grappige is dat die mensen dus ook nooit met elkaar gepraat hebben, schijnbaar, daarvoor. Dus dat werkt dan heel erg goed, dat je al die mensen aan tafel hebt. Dus het is echt een proces om daar te komen. En pas dan kun je zeggen van, oké, deze ingrepen zijn op deze afdeling in dit ziekenhuis eigenlijk de beste ingrepen. Dus het wisselt echt wel. Dus het is echt wel een intensief proces. En je merkt, het grappige is dat heel vaak, nou ja, jij vroeg net over de nidomotica, heel vaak is de eerste opwerping die we hebben, is vaak, ja, maar dan ben ik mijn patiënt kwijt. Ik weet niet wat die is. Weet, toen we met de diac begonnen, toen zeiden ze van, het kan niet. En ik zei, ja, maar waarom kan het dan niet? Ja, anders weten we niet meer waar onze patiënten zijn. Ja, maar dat is niet een reden om in bed te blijven, toch?
Nee.
Ik bedoel, dat is een hele slechte reden om in bed te blijven.
Anders ben je
en met
niet meer
domotica
meetbaar.
Kunnen nee. we dus... We zijn Precies. nu ook met TU Eindhoven dus met een proces bezig. Die zijn bezig met een soort bandje, een heel simpel patiëntenbandje. Gewoon wegwerpbandje te maken. Want het is heel vaak dat die devices nog best duur zijn. Maar dit is echt een weggooibandje. Wat op een aantal punten die toch al in het ziekenhuis hangen, zeg maar, reageert. Waardoor het eigenlijk heel simpel is om een patiënt... Want het moet ook allemaal nog binnen de budgetten passen en zo. Dus daar zijn we dan weer aan die kant mee bezig. Helemaal geen architectuur, maar wel belangrijk om die architectuur te kunnen maken.
Ja, precies. Nee, maar zo wordt wel heel duidelijk hoe integraal dat ook is. Hè?
Ja.
En hoe je inderdaad... Er hoeft maar één kink in de kabel te zitten.
Hele concept valt in duigen.
Ja, exact.
Ja, ja. Ja. Dus je moet dat eigenlijk echt heel erg goed op elkaar afstemmen.
Ja, maar ook goed om te horen dat je nu verschillende cases hebt waarbij je natuurlijk wel... die kunnen elkaar natuurlijk stimuleren.
Ja.
En je kan nieuwe partijen ook dat laten zien. En die ervaringen dan delen.
Ja, dat is echt heel leuk. Ja. Ja.
Iets heel anders. In 2018 zat je in de jury voor de Architect Web Awards. En binnen die awards hebben wij natuurlijk de prijs voor zorggebouw van het jaar. En waar we eigenlijk ieder jaar wel weer tegenaan lopen, is dat er toch weinig projecten ingezonden worden. En dat de kwaliteit soms heel goed is, maar over het algemeen... Ja, toch heel wisselend en zeker ook wel eens heel laag.
Ja.
Wat maakt de zorg, en dan proberen we het even in brede zin te beantwoorden, zo lastig om daar architectonische kwaliteit in te brengen?
Ja, ik vind het wel een lastige vraag. Want ik weet natuurlijk ook vanuit de andere kant heel erg hoe complex soms de vraag is vanuit de zorg. Hè? Dus het is enerzijds complex omdat er gewoon echt heel veel wensen en eisen op elkaar afgestemd moeten worden. En dat is echt niet eenvoudig. Daarnaast is het zo dat we echt met bepaalde budgetten zitten in de zorg. Dus het is waar we soms voor publieke gebouwen, nou ja, budgetten gigantisch veel hoger zijn en dan soms nog 3 keer over de kop gaan, zeg maar. Kunnen wij dat in de zorg echt niet, zeg maar. Dat is onmogelijk, want je krijgt iedereen over je heen. En daarnaast vind ik het ook een taak voor architecten om gewoon dat echt beter te doen. Het is in het verleden waar ik ook wel zeg, en dat is ook wel een reden geweest om dat onderzoek wat meer op te starten, er maar gewoon gebouwd werd in scène van hier is het programma van eisen en ga ermee aan de slag. Zeggen wij nu eerst heel vaak, we leggen het programma van eisen even aan de kant en gaan nu eerst eens even de ambities met elkaar vaststellen en kijken hoe we daar een goed gebouw en een mooi gebouw van kunnen maken. En gelukkig verandert er wel, ik vind dat de echte attitude ook wel verandert bij opdrachtgevers, dat ze ook willen om een mooie omgeving. Bijvoorbeeld in de wonen en zorg, waar ik ook veel in werk, zie je dat nu de kwaliteit van wonen, in plaats van alleen maar de kwaliteit van zorg, veel meer voorop komt te staan. Waar wij dat al jaren roepen van, weet je, het gaat in de eerste plaats om wonen en wil jij zelf in zo'n omgeving wonen? En dat is dan de vraag die we heel vaak stellen. En je merkt wel dat langzaam die hele attitude ook wel gewoon begint te veranderen. Dat mensen iets hebben van, ja, weet je, het is ook wel zo. Het is ook een woonomgeving. We moeten, weet je, en die zorg is er wel, maar... En die moet ook goed zijn. En die wordt ook echt met de grootste liefde en genegenheid en passie gegeven. Dat is echt waar. Eigenlijk alle plekken waar ik altijd kom, denk ik van, goh, ze doen toch wel echt ongelooflijk hun best om dit te... Maar hoe kun je nou een omgeving maken die zowel, zeg maar, dat stukje goed regelt, maar ook vooral dat stukje voor die bewoner of voor die patiënt goed regelt. En ik vind daar vanuit de architectuur dat wij daar veel meer verantwoordelijkheid ook in moeten nemen. Dus daar ben ik wel, ik zei net al eventjes dat ik het heel fijn vind om de koersen te kunnen zetten. En dat heeft daar wel heel erg mee te maken. Heeft gewoon echt te maken met dat ik dacht van dat ik wel eens keek en dat ik dacht van ja, dit gaat niet de goede kant op als we zo doorgaan. Waarom er zo weinig projecten worden ingezonden? Ik denk dat het enerzijds ook wel is dat mensen denken van ja, is dit goed genoeg, hè? Dat. En anderzijds worden er ook echt gewoon veel minder projecten opgeleverd, denk ik, dan in de publieke sectoren of in de woningbouw. Of, er is gewoon veel minder, zeg maar, over het algemeen wel.
Maar hebben we dan niet heel veel, ik zou toch zeggen van de zorg is zo'n belangrijke sector. Is het dan, hebben we in het verleden zoveel gebouwd dat het een beetje...
Nou ja, we hebben veel gebouwd. Er wordt in Nederland minder gebouwd, dat is gewoon zo. We hebben natuurlijk gezegd van... mensen blijven langer thuis, dus eigenlijk in de hele wonen en zorg zitten we in een hele transitie. Ik denk dat daar overigens wel weer, dat we daar wel weer in gaan bouwen. Niet zozeer in de traditionele zin zoals we dat kennen, maar in een andere zin. De ziekenhuizen, de grote ziekenhuizen, die hebben veel verbouwd, zijn wel af. Er zijn gelukkig nog wel een aantal ziekenhuizen die er nog wel weer aankomen. En waar wel echt een hele mooie visie, waar ze echt bezig zijn met hele goede visies. Dus ik hoop dat wij als architecten daar ook weer een mooie invulling aan kunnen geven. Dus ik denk dat er nog wel een aantal projecten goed komen. Maar ja, het is wel zo dat wij in het verleden al best wel veel goed geregeld hebben. Als je kijkt naar het buitenland en dan soms vergelijkt met onze gebouwen, ja, dan zit daar echt wel een behoorlijk verschil tussen. Dan hebben wij het echt. Ik bedoel, ik heb het niet over de Scandinavische landen, want die hebben het ook echt heel goed geregeld. Maar als je meer naar het zuiden gaat en meer naar het oosten, nou, dan hebben wij het best wel goed geregeld in Nederland.
Ja.
Dus, maar ik ben het met je eens, de kwaliteit kan nog veel verder omhoog. En ik wil ook nog wel benadrukken dat ik het belang van deze omgeving zo belangrijk vind. Want het zijn toch vaak kwetsbare mensen die in deze omgevingen komen. Dus ik vind, weet je, een mooi museum is ook heel goed, hè? Ik bedoel, dat staat buiten kijf. Maar ik denk een heel goed ziekenhuis of een heel goed woonzorgcentrum. Dit is echt uitermate belangrijk, omdat mensen daar langer verblijven. En het een hele kwetsbare groep is die er zit. En ik vind dat is wel voor mij een persoonlijke motivatie ook om daar gewoon echt goede omgevingen voor te krijgen. En ook voor de medewerker die erin werkt.
Ja, precies.
We echt niet mogen vergeten.
Ja. Laten we dan inzoomen op het project wat je in Zierikzee hebt ontworpen. Een woonzorgcentrum voor ouderen met verschillende maten van dementie. Wat heb je daar neergezet?
Het is misschien goed om te beginnen met de vraag die ze aan ons stelde toen ze de tenderfase hebben ze gevraagd van kunnen jullie een huis maken, voor een eigen huis maken voor mensen, 93 bewoners met dementie. En toen we die vraag op het bureau binnenkregen, toen dachten we van dan willen we eigenlijk, wat maakt nou dat je huis zeg maar een thuis wordt? Hè? Wat is nou eigenlijk... En wat we wilden was niet een tehuis, maar een thuis, zeg maar. En toen dachten we van ja, eigenlijk is die voordeur echt enorm belangrijk in de hele identiteit van mijn eigen plek. Weet je, je komt je voordeur binnen en je bent in je eigen plek. Toen hebben we gezegd, dan gaan we gewoon 93 voordeuren maken en 93 achterdeuren. En toen hebben we gezegd, dan maken we 93 woningen op de begane grond. Dat betekent dat ik een hele lange slinger moest maken. Dus wat ik heb gedaan met de tent, ik heb een touwtje meegenomen en gezegd van kijk, dit is de façade die ik moet maken, deze lengte, op deze plot. En ja, er zijn een aantal manieren om dat op te lossen, maar wij denken dat het zo moet.
Ja.
En toen heb ik eigenlijk die soort stervormige gebouw wat het nu is neergelegd. En eigenlijk is dat gewoon het concept. Iedereen krijgt gewoon een eigen huis. Dus het bezoek komt via de voordeur binnen. Je post komt eigenlijk gewoon via je eigen voordeur binnen. Eigenlijk komt alles via je eigen voordeur binnen. En iedereen krijgt zo'n domotica-bandje. Hè? Dus hier krijgt ze een soort sieraadje, noemen we het. En daarmee wordt geregeld hoeveel vrijheid mensen... Dus in principe mag gewoon iedereen naar buiten. Iedereen mag het openbare... zeg maar publieke tuinen in, want er kunnen ook buurtbewoners kunnen gebruik maken van die tuin. Iedereen mag daar in principe gewoon naar buiten. Behalve als het echt wel slecht met je gaat en je eigenlijk in een fase belandt van de dementie waarbij dat moeilijker is. Dan gaat dat domotica-bandje gaat dan regelen waar je dan wel en niet in mag. En iedereen heeft een achterdeur naar de zeg maar de rest van het huis. En daar liggen 11 ontmoetingsruimtes die allemaal een eigen, ja, een soort thema. Maar thema is een beetje een vies woord. Maar in ieder geval hebben ze allemaal een eigen activiteit, kan ik beter zeggen. Dus de ene is wat meer een tuinkamer, de andere is wat meer een woonkeuken, de andere is wat meer een hobbykamer, de volgende is wat meer een, nou weet je, dus ze hebben een muziekkamer, weet je, ze hebben ze allemaal verschillende, zeg maar, focus. En je kan als bewoner, kan je eigenlijk zelf daar een beetje kiezen. Ze hebben wel een soort van thuisbasis, dus ze hebben wel één van die ruimtes is hun soort van thuisbasis, maar als je die dag toevallig in een andere ruimte wil gaan zitten, dan kan dat gewoon.
Ja.
En het is wel grappig, want je moet daarin, en dat vind ik wel heel knap van de opdrachtgever van Alevo, ze hebben echt hun medewerkers daar heel erg in meegenomen. Het is natuurlijk een totaal andere manier van werken, waar we nu heel vaak zien dat het een soort kleinschalige woonunits zijn van 8 personen. Woon je nu eigenlijk gewoon, heb je een eigen voordeur, heb je een achterdeur aan een soort straatje, waarbij ja, je niet altijd per se met die bewoner ook in dezelfde ruimte hoeft te zitten. Nee. Wat natuurlijk ook heel veel voordelen biedt, omdat je niet per se met die man die je eigenlijk niet kan uitstaan altijd in diezelfde ruimte moet gaan zitten.
Precies, ja.
Dus ze hebben daar heel goed over nagedacht. Maar het betekent voor de zorg natuurlijk veel meer, zeg maar, het is veel ingewikkelder. Je hebt niet maar 8 mensen die je op één straatje hebt zitten of in één gangetje hebt zitten.
Nee, precies. En betekent het die lengte dan ook dat je, als je daar een wandeling wil maken, dat je dus ook een veel langere route eigenlijk kan af?
Ja.
In plaats van dat je alleen maar hetzelfde atrium steeds ziet, kun je dus
dus niet dat gangetje waar je de hele tijd op en neer kan lopen tussen die woonkamer en de rest van de ruimtes. Nee, je hebt eigenlijk gewoon dat hele binnengebied waar je gewoon doorheen kan dwalen. En er zitten allemaal tussen. En er zitten ook nog 2 grote binnentuinen in. Waar mensen gewoon eigenlijk kunnen dwalen en kunnen wandelen. Zelfstandig of met hulp. En het grappige is dat we zitten nu heel erg na te denken over ook wat zou nou voor de verpleeghuiszorg, zeg maar, hè, met COVID-19 of hoe zou dat nou veranderen? En we zien wel dat die eigen voordeur ook weer heel erg helpt, zeg maar, in die hele besmettingsverhaal.
Ja, interessant. Ja.
Ja, dus dat is wel een hele interessante bijkomstigheid, omdat je dan veel meer mensen makkelijker kan, zeg maar, een eigen plek kan geven en daar toch nog iemand kan laten ontvangen, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, zonder dat hij dat hele huis door hoeft.
Ja, nee, precies. Want daar gaat natuurlijk ook weer hetzelfde spelen. Hè? Die enkele ingang voor zo'n heel verpleeghuis is natuurlijk in die zin heel onhandig.
Is heel onhandig, want je krijgt iedereen door alles heen.
Ja.
Ja.
Je noemde het net al, voordat ouderen in een woonzorgcentrum terechtkomen, blijven ze zo lang mogelijk thuis wonen. De meesten willen dat ook. En als ze dat niet willen, dan worden ze vanuit het systeem wel daartoe in ieder geval gestimuleerd. Dat levert wel verschillende uitdagingen op, bijvoorbeeld voor hun kinderen. Waar toch een beroep op wordt gedaan om mantelzorg te verlenen. Hoe kijk jij tegen dat systeem aan?
Ja, nee, dat is zo. We hebben natuurlijk, eigenlijk zijn we teruggegaan van de verzorgingshuizen, hè, zoals we ze, nou, vroeger heetten ze bejaardenhuizen, maar de laatste jaren hebben ze verzorgingshuizen genoemd. Waarbij we natuurlijk zeiden van, als je op een bepaalde leeftijd, is een enorme historie, zeg maar, ga je naar, nou ja, het verzorgingshuis, hè, als het thuis niet meer, nou ja, weet je bent alleen en je hebt iets meer zorg nodig dan. En nu blijf je veel meer thuis wonen. Als je natuurlijk aan iedereen vraagt, dan wil die eigenlijk zo lang mogelijk thuis blijven, dat is duidelijk. Dat lijkt me ook logisch. Ik bedoel, ik heb dat zelf ook. Ik denk, en als ik het mijn ouders vraag, zeggen ze ook van nee. Mijn ouders hebben daar wel overigens jaren terug al een soort beslissing in genomen. Van, weet je, dan gaan we wel naar een huis toe wat allemaal op de begane grond is. En wat in een soort wijkje ligt. Waarbij we toch nog een lekker tuintje hebben. Maar wel gewoon, weet je wel.
Ja, verstandig.
Dus en ik merk wel dat dat eigenlijk een keuze is die veel meer, wat veel meer mogelijk zou moeten zijn. Want we zien natuurlijk wel, we zien echt, dat vind ik wel een probleem, zeg maar, van de nieuwbouwwijken zoals we ze, zeg maar, kennen en jaren hebben neergezet. En ik hoop dat dat nu echt wel gaat veranderen. Is dat het natuurlijk heel erg eenzijdig is wat we daar neerzetten. Hè? We zetten allemaal een soort eensgezinswoningen neer en dan een beetje groter en een beetje kleiner. Maar eigenlijk voor die starter of die, die wat ouderen. Tuurlijk zijn er wel appartementgebouwen. Maar je wil als ouderen misschien ook wel eens gewoon op de begane grond. Weet je? Want dat appartementgebouw betekent wel dat je dan meteen weer heel erg hoog zit. En ik vind dat, daar moeten we echt wel de komende tijd in over na gaan denken. Van hoe gaan we nu die ouderen veel meer onderdeel laten zijn van die maatschappij. Mijn ouders wonen bijvoorbeeld toevallig net achter de school van mijn zoontje. Waarbij ik hoef te bellen en vraag van, joh, kunnen jullie... Nou, nu even niet, maar normaal wel bel ik ze. En dan zeg ik van, kun je me even uit school halen, want ik red het niet of zo. Weet je? Dus ouderen hebben echt wel gewoon, weet je, die vinden het ook fijn om nog een soort van... Mijn vader heeft ook een soort van buurtfunctie nog, weet je wel. Om een functie te kunnen blijven volgen. En dat maakt ze ook, houdt ze actief en zo. En ook als er een zorgvraag bij komt, dat de buurt ook wel een beetje wat terug kan doen. En dat de verpleegzorg er makkelijk kan komen of de thuiszorg. Dus ik denk dat we daar zeg maar op stedenbouw en op architectuurniveau echt wel een vraag liggen. Ik heb een tijdje terug een interview gedaan met de TU Delft. En die vroegen mij van, wat vind je belangrijk bij een façade? En ik heb altijd gezegd van, ja, weet je, het belang van zo'n façade is niet alleen maar om een mooie, zeg maar fancy façade te maken. Maar het gaat over de grens tussen binnen en buiten. En hoe kun je nou bijvoorbeeld, hè, voor deze doelgroep maken dat mensen ook gewoon even buiten kunnen zitten aan een pleintje? Weet je, of dat je heel makkelijk via de achterdeur de buurt naar binnen kan krijgen. Of weet je, denk daarover na. Ik denk dat we daar echt heel goed over na moeten denken. En dat zit hem van het grote stedenbouwkundige niveau tot dat, op dat detail van hoe geef je nou zo'n façade weer. Weet je, we hebben bij Halle hebben wij de balkons zo gemaakt dat ze altijd zeg maar schuin boven elkaar liggen. Dus je kijkt eigenlijk altijd van het ene balkon op het andere balkon. En je kan altijd een praatje maken. Dus ze liggen niet onder elkaar, waardoor je nooit met de onderbuurman kan praten. Maar ze liggen altijd schuin ten opzichte van elkaar. Ja. Waardoor je altijd met de onderbuurman even een praatje kan maken. Nou, dat soort dingen denk ik dat we... Weet je, dus het gaat tot op dat detail. Dat moet je vorm gaan geven. En daar moeten we echt de komende tijd echt goed naar gaan kijken. Generatiewoningen, maar ook misschien het collectieve wonen voor ouderen. Weet je, bij elkaar, maar wel in die maatschappij. En niet als een soort instelling of te huis... Zeg maar ergens, nou ja, op een grasveldje, wat we nog ergens een beetje buitenaf, ja, beschikbaar hebben.
Exact.
Dus daar moeten we echt over na gaan denken. En ik denk die kleine collectieve woonvormen, die gaan we wel meer terugzien. En niet op een of andere boerderij ergens, maar echt in de stad. En dat Precies. Vind ik interessant.
Ja, ja.
En ook in die nieuwe nieuwbouwwijken. Dat vind ik interessant.
Ja, en niet alleen maar in appartementengebouwen, maar
Nee. Ook.
Echt,
ook gewoon
ook echt laagbouw.
Ook laagbouw, ja. Want je merkt hoe ouder en hoe moeilijker het wordt om je... dan is die lift echt een behoorlijke drempel. Terwijl als je even naar buiten sloft, zeg maar... is echt veel handiger.
Ja.
Dus daar moeten we echt goed over nadenken. En dat vind ik wel een mooie uitdaging... die we de komende tijd gaan krijgen.
Ja, ja. Zeker. Jullie hebben ook een concept ontwikkeld met de naam Care-B&B... waarbij mantelzorg tijdelijk wordt opgevangen... door een zorginstelling in de buurt... Kun je iets meer over dat concept vertellen?
Ja, het ligt nu even stil, omdat met corona is het toch eventjes... we wilden ook de risico's niet te veel daarin. Het is natuurlijk echt nog in een soort pilotfase. Maar het concept is eigenlijk wat we wilden doen. Het was eigenlijk een uitvraag van het stimuleringsfonds. Die zeiden van, kunnen we oplossingen verzinnen voor een tijdelijke opvang van mensen met een lichte zorgvraag? En je ziet nu heel vaak dat die mensen in een verpleeghuis tijdelijk terechtkomen. Hè, met alle, nou ja, weet je, en dat willen mensen heel vaak ook niet. Omdat ze gewoon, ja, dan als je al met één been in dat verpleeghuis staat,
ja,
dan
kom ik er nog uit.
Kom ik er nooit meer uit, weet je. Die visie. En dan hebben we het natuurlijk nog echt over de oude verpleeghuizen waar mensen gewoon niet willen wonen. Terwijl we wel tegenwoordig zeggen van die laatste plek waar je gaat wonen moet eigenlijk een feestje zijn. En moet niet een soort van dat je denkt van oké, dit is niet meer mijn huis. Maar goed, en toen hebben we bedacht van zouden we dan voor de mensen die dus wel uit het ziekenhuis moeten. Omdat we juist mensen kort in het ziekenhuis willen opnemen. En dan eigenlijk meteen weer naar huis willen krijgen. En die niet naar huis kunnen omdat ze geen mantelzorg hebben. Of omdat er gewoon thuis, omdat ze op een bovenhuis wonen of iets dergelijks. Hoe kunnen we dat dan opvangen? En toen hebben we eigenlijk de Airbnb, maar dan de Care-B&B bedacht. Dus het is bij mensen thuis die sommige mensen hebben een soort studiootje over. Sommige mensen hebben een hele verdieping over. En die bewoners die leveren de mantelzorg. Dus eigenlijk het kopje koffie en het broodje als het nodig is. Of even het praatje tussendoor. En voor de rest komt gewoon de thuiszorg daar thuis. En loopt nu nog een pilot in de stad Utrecht. Die ligt nu even stil. Maar die is er om dat te gaan onderzoeken en te gaan meten van hoeveel vragen is er nou van. Omdat we wel weten dat die mantelzorg gewoon heel snel... Ja, weet je, dat er nogal wat gevraagd wordt van die mantelzorg.
Ja, ja, precies. Nou, en daar zit misschien ook nog wel een kans in. Hè? De regelgeving rond Airbnb wordt natuurlijk steeds stringenter. Dus ik kan me voorstellen dat er nogal wat...
Zeker.
Daar zit eigenlijk een hele interessante...
Er zit een markt. Ja, dat is zeker. En we merken ook wel dat bijvoorbeeld van die collectieve woonvormen die er ook zijn... Hè, van wat ouderen bij elkaar of van een aantal studenten of een aantal... Nou ja, weet je wel, mensen die zeggen ook heel vaak van... Weet je, wij vinden het ook wel leuk om zo'n ruimte erbij te hebben. Om, nou, als iemand er dan... Weet je, dat we die dan kunnen verzorgen. Dus het is wel, ja, het leeft wel, zeg maar. Mensen willen het wel graag doen. Dus het is een mooi concept. En ik denk dat het gewoon goed is dat we nadenken over concepten. Over hoe we enerzijds de mantelzorg kunnen onder. Maar ook anderzijds, hoe kunnen we die zorg echt in die maatschappij veel meer ingebed krijgen. Zonder dat we in die instellingen hoeven te gaan daarmee. Ja. Dus dat is denk ik heel belangrijk.
Heel interessant. Ja. Buiten de zorg werken jullie met het bureau aan allerlei andere opgaves. Jullie doen scholenbouw tot diep in België. Zelf word ik altijd erg vrolijk als ik langs het gebouw kom wat jullie enige tijd geleden bij Utrecht Centraal ontworpen hebben voor ProRail. Het is een gebouw waar het treinverkeer in Nederland vanuit geregeld wordt. Met een kortenstalen gevel en grote uitkragingen vouwt het zich eigenlijk heel mooi tussen die sporen. En met jou wil ik graag nog even praten over het gemeentehuis wat jullie in de gemeente Albrandse Waard. Dat is een fusie tussen de gemeentes Roon en Portugal ten zuiden van Rotterdam. En om de situatie te schetsen, dat is een stadsnelweg, een verhoogde metrobaan en een zee van jaren 70 woningen. Het is,
precies, ja. De plek om mooie architectuur te maken, Jord.
Ja, precies. Ja. Maar dat verklaart denk ik ook waarom jullie wel een uitgesproken ontwerp daar neergezet hebben met ronde vormen. Kun je iets vertellen over het concept wat jullie daar bedacht hebben?
Ja, we zijn natuurlijk met 3 partners. Hè? Dus dit is niet mijn gebouw, het is het gebouw van Maurits Algra. We kijken er natuurlijk altijd wel met z'n drieën naar, van wat in het begin zeker. Maar hij is daar nu heel druk mee bezig. Het is een hele leuke opgave. Wij zeggen altijd van, als het een beetje een complexe opgave wordt, dan vinden wij het leuk worden. Dus voor ons was dit een prachtige opgave. En wat we gedaan hebben is eigenlijk inderdaad die complexiteit van dat... je hebt het oude centrum en het nieuwe centrum, wat eigenlijk op die plek soort van... Ja, dat wordt eigenlijk gescheiden door die metrobaan die ertussen ligt. Die gaat er gewoon keihard tussendoor. Hebben we gezegd van, ja, hoe kunnen we nou een gebouw maken wat die twee kanten soort van koppelt. En daarom hebben we alle functies, alle publieke functies, naar dat niveau getild. Want er zit een soort flyover bij. Dus we hebben dat eigenlijk naar dat niveau opgetild. En is dat gemeentehuis eigenlijk een soort van koppeling geworden tussen die twee delen. En daarom is het ook zo'n alzijdig gebouw geworden. Is het dus die cirkelvormige gebouwen is het geworden. Omdat daarmee je eigenlijk alle kanten... eigenlijk hetzelfde gebouw krijgt. Hij verandert natuurlijk omdat die schijven die op elkaar liggen ten opzichte van elkaar verschuiven. Maar daarmee maak je hem heel erg toegankelijk vanaf alle kanten. En dat is eigenlijk het concept wat daarachter ligt. Het is rond geworden omdat we ook een heel vriendelijke plek wilden. We wilden inderdaad, het was heel lastig om aan te sluiten op de bestaande architectuur of gebouwen, kun je eigenlijk beter zeggen, die er al was. Dus
ik kan me voorstellen dat je dat niet wil daar.
Nee. Dat is echt, ik zeg lastig, omdat het, ik wil dat niet. Dat is eigenlijk niet, daar is niet echt een heel erg duidelijk aanknopingspunt aan te vinden. Dus we hebben gezegd, dan mag het ook wel echt een op zichzelf staand gebouw worden. Dus waar wij nooit altijd, niet per se altijd zijn van de gebouwen, de iconische gebouwen, is dit wel een beetje een iconisch element, zeg maar, geworden op die plek. Of wordt het, want ze zijn het nu heel druk aan het bouwen. En, maar er stond ook een sporthal die er niet zo, weet je. Maar goed, het café van de sporthal en het café van het gemeentehuis is nu ook één plek geworden. Dus wat we altijd wel proberen is om ook de verschillende gebruikers van zo'n plek, om die echt aan elkaar te koppelen. En die metrobezoekers ook gewoon naar zo'n café toe te trekken om daar, weet je. Dus dat het veel meer een plek wordt van de hele gemeenschap, in plaats van dat het alleen maar de plek is waar het bestuur zit. En het bestuur is ook letterlijk heel zichtbaar, want de publiekzaal, zeg maar, of de zaal, de raadzaal, is gewoon eigenlijk een hele zichtbare zaal aan die gevel. Dus je kan het bestuur van de stad gewoon, of van dat deel van de stad gewoon zien zitten. Ja. Dus dat is wel, het is een heel ja, ik vind het wel een heel mooi gebouw gaat het worden.
Ja, nee, ik ben ook heel benieuwd. En ja, dat is dan ook weer een voorbeeld van een gebouw wat echt een plek ook naar een hoger plan wil trekken. Hè?
Precies, ja, en dat is eigenlijk wat ProRail ook doet. Hè? Dus wat ProRail vroeg aan ons van waar zullen we het gebouw neerzetten toendertijd? Hè? Van moeten we hem... Want eigenlijk kan dat verkeersleiding, die verkeersleidingspost, die zou ook gewoon midden in de stad kunnen staan. Die verkeersleiders hoeven niet per se zicht op dat spoor te hebben. Maar wij hebben toen wel gezegd, ja, dat moet je nou wel doen. Want dan hebben mensen ook gewoon feeling bij hun werkplek.
Dat is toch
weet je,
leuk.
Waar gaat het om? Weet je wel, als je ergens in de stad zit, dan heb je niet meer. En we hadden zoiets van, ja, het is zo'n mooi aanknopingspunt om ook te laten, om ProRail ook zichtbaar te maken. Hè. ProRail was in die tijd ook best wel, nou ja, in opspraak af en toe, hè, over blaadjes op de rails en allerlei andere dingen. En we hadden zoiets van, ja, weet je kan beter niet wegkruipen. Je moet gewoon laten zien van, we zijn ermee bezig. We zijn, en dat proberen we met Albrandswaard ook van, weet je, ja, we zijn trots op onze gemeente en we willen dat ook laten zien.
Is er tenslotte nog iets wat je de luisteraars mee wil geven, Femke?
Ja, nou ja, ik denk dat het belang van hoe we met onze publieke gebouw, maar dus ook met onze zorggebouw, maar eigenlijk al onze publieke gewoon heel erg gaat over hoe ga je om, zeg maar, hoe gebruiken mensen het gebouw en hoe geef je dat vorm? En dan gaat het op in alle aspecten, zeg maar, van het maken van de plek, maar ook tot aan die façade, van hoe geef je dat vorm? Tot aan dat laatste stukje, weet je, hoe mensen achter hun bureau zitten. En dat vind ik zelf gewoon ongelooflijk leuk om daar elke dag mee bezig te mogen zijn. Want dat is wel een soort van... we hebben even door moeten bikkelen met die studie, maar... voor de rest is het gewoon onwijs leuk om te doen. Ja, dus daar word ik
precies.
wel blij van. Dus ik heb eigenlijk geen klagen.
Nee, het is een mooi vak, hè?
Het is echt super tof.
Het gaat echt over ons leven. Ja, zo
ja
is dat.
Nou dat, weet je. Het gaat niet alleen maar om het... weet je, heel vaak zeggen mensen, ja, het gaat over het mooi maken. Maar het gaat echt over ingrijpen in... Weet je wel, hoe kun je voor mensen iets... Ja, iets veranderen, weet je wel. En dat is zo tof daaraan. Ja,
ja. Zo is dat. Ja. Dankjewel Femke voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank aan jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.